Zingen we nu lied 249 uit Opwekking. Dan zou ik Wietske willen vragen. Wietske is nog iets jonger en staat nog volop in het werkende leven als verpleegkundige en komt daar ook de nodige dingen tegen. Zij zal ons daar kort iets over zeggen en ik denk dat je afsluit met een gedicht. Ja? Oké. Okay.
Nodig is denk ik al gezegd over kwetsbaarheid. En hoewel we het waarschijnlijk allemaal niet willen of ons bewust zijn, we zijn eigenlijk allemaal kwetsbaar. Iedereen is wel eens verdrietig of onzeker. We worden of zijn allemaal wel eens ziek. Gaat het niet om jezelf, dan wel om een van je dierbaren. Want ook dan kun je even heel kwetsbaar zijn. Misschien niet altijd naar op zoek, maar wie kwetsbaar is, zoekt veiligheid en heeft dit in ieder geval wel nodig. Kan die geboden worden in de zorg? Nu werk ik, niet geheel toevallig, in een zogenaamd algemeen ziekenhuis, dus heb ik het over de kwetsbaarheid binnen dit ziekenhuis. Maar in principe gaat het om als het om kwetsbaarheid gaat, om dezelfde zorg en aandacht die gevraagd wordt in alle andere zorginstellingen. Wat kwetsbaarheid in de zorg betekent, valt nauwelijks in het kort uit te leggen. Kwetsbaar zijn kan betekenen, met name binnen de ziekenhuismuren, breekbaar, gevoelig, Roel heeft ook al enige genoemd hiervan, ongemakkelijk, eenzaam, maar vooral ook onbeschermd. De vanzelfsprekendheid van gezondheid is immers ver te zoeken. En je moet de regie uit handen geven. Alle mogelijke verzetten komen aan de orde. Niet iedereen zal in gelijke mate zo kwetsbaar zijn. Maar wat te denken bij een plotselinge opname waar snel diagnose en behandeling wordt vereist. Ze storten zich allemaal over je heen. Maar er is nauwelijks iemand die verder kijkt, even aandacht voor je heeft. Alle verpleegkundigen, laboranten, artsen, ze draaien om je heen. En wie kijkt er naar de familie? Hoe vervelend en kwetsbaar kan het ook zijn voor je partner of een familie die alleen maar kunnen toekijken. Of misschien nog verder op afstand moeten wachten. Of degene die weet dat hij niet meer beter wordt. Of niet meer naar zijn eigen vertrouwde omgeving terug kan. De dierbaren die na het bezoek weer naar huis gaan en jou min of meer achterlaten. Maar ook degene die voor een dag komen. Klinkt zo simpel. Ach, een dag. Maar als het om een beslissende onderzoek of behandeling gaat, die bepalend kan zijn voor de rest van je leven. Bijna iedere ontmoeting in het ziekenhuis zal een bepaalde mate van kwetsbaarheid met zich meebrengen. Je leven kan binnen korte tijd bepaald worden door de koers die anderen voor je uitzetten. Opeens word je in zekere zin afhankelijk van hulpverleners. Wat zou het mooi zijn waar ik daar zou kunnen zeggen, je kunt je toevertrouwen aan de verpleging. Je mag rekenen op haar of zijn compassie. Dat klinkt natuurlijk veel te makkelijk. En het is ook niet realistisch, helaas. Zomaar toevertrouwen aan iemand die je amper kent. Zeker in al je kwetsbaarheid is dat ook eng. En daar loop je als patiënt ook niet zo gauw mee te koop. Daar waar het veilig voelt, daar waar een woordeloze troost is, mag je misschien iets dichterbij komen. Een luisterend oor, een bemoedigend woord, maar vooral menselijke aandacht. Iemand die even stilstaat of even stil is. Je afvragen wat hij nodig heeft, wat wil hij zeggen? Dat kan ontmoeten worden in alle kwetsbaarheid. Wat mag het ook dan een voorrecht zijn om zomaar een stukje met iemand mee te lopen. Niet met iedereen krijg je die ontmoeting. Kwetsbaarheid is immers ook niet hetzelfde als alles met die anderen deden. Soms echter wordt kwetsbaarheid wel iets meer zichtbaar. Daar waar een woordeloze troost is, waar hij zich veilig voelt. Daar waar verder de juiste woorden te vinden zijn. Ja, wat zijn trouwens de juiste woorden? Maar daar kan het soms genoeg zijn door alleen maar te zeggen, ik vind het zo rot, ik vind het zo ontzettend naar en rot voor je. De kwetsbare mens, hoe fijn kan het zijn om als verpleegkundige aandacht te mogen bieden, contact te kunnen krijgen. Dit is echter helaas niet de dagelijkse praktijk. Ook niet iedereen heeft dezelfde compassie met de medemens. En soms wordt deze stille vraag om aandacht simpelweg over het hoofd gezien. Daarnaast wordt de verpleegkundige zorg gekenmerkt door een grote complexiteit, veranderlijkheid en tijdsdruk. Tegelijk is de confrontatie met de zorgbare kwetsbare mens dus een realiteit. Dit vraagt om een goed evenwicht tussen onze professionaliteit, ervaring en kennis. En aan de andere kant de betrokkenheid tot deze medemens. Dit is wat juist de verpleegkundige kwetsbaar maakt. Het gevoel blijft dan toch vaak van onze armen zijn tekort of blijven tekort. Er wordt nog wel eens gezegd dat de zorgverleners de verpleegkundigen gehard zijn. Dit is gelukkig niet hetzelfde als hard, maar toch, dit raakt mij. Ik zou het niet zo willen noemen. We zijn niet meer of minder kwetsbaar als alle anderen buiten de zorg. We zijn misschien wel het een en ander gewend, waardoor het lijkt alsof het ons weinig meer doet. We kunnen ons echter niet altijd kwetsbaar opstellen. Er wordt immers ook een professionele opstelling verwacht. En terecht. Maar toch niet zo zichtbaar voor de patiënt. Maar ook bij de zorgverleners komen vaak heel veel emoties en vragen los. Dat heeft niet alleen met compassie te maken, vaak ook met een zekere frustratie, omdat het graag anders zouden willen doen. Meer tijd zouden kunnen nemen voor de vaak eenzame patiënt. Maar we worden beperkt door allerlei omstandigheden. Ik heb ze net al een paar genoemd. Ik wil het verpleegkundig zijn dan ook niet verromantiseren. Het is meestal gewoon een kwestie van heel hard werken. Maar wel met een heel team. En wat is het dan een voorrecht om binnen die setting te werken waar je ondanks alles toch veilig voelt. En ook heel belangrijk, waar ook je grenzen genoemd en aangereikt worden. Daar mag ik mij in ieder geval heel gelukkig prijzen met een fijn team om me heen. Waar ik me ook veilig voel. En mij, onze kwetsbaarheid, zeker mag en kan zijn. Kwetsbaarheid leert ons dat we ons op elkaar af moeten stemmen. Rekening houdend met elkaar en aan ons toevertrouwde zorgvragers. Wat kan diezelfde kwetsbaarheid dan een verrijking zijn? Dan wil ik me graag afsluiten met woorden van Martinus van den Berg en Jan Strikweda. Bij u allen wel bekend, denk ik. Werken in de zorg. Professioneel. Vakkundig. Met hart en ziel betrokken is inspirerend. Is verrijkend. Is een uitdaging. Werken in de zorg is ook complex. Slopend. Nooit genoeg. Altijd te weinig. Steeds zijn er nieuwe vragen. Steeds is er een nieuw appel. Betrokken zorg. Betrokkenheid, het woord zegt het al, trekt me in het leven van de ander. Je mag zomaar een stukje meelopen, soms. De ander laat me niet koud en onverschillig. Betrokkenheid bij de kwetsbare is verwonderd, verbijsterd en verbaasd kunnen zijn. Betrokken zorg is ook die anderen mogen ontmoeten in alle kwetsbaarheid.
Dankjewel, Wietske. Lina, zou jij nog iets willen zeggen? Je mag ook blijven zitten. Als je dat liever wilt, dan probeer ik, als het in het Engels gaat, probeer ik het te vertalen. Sorry. Dan kan ik het dus niet verstaan. Oké. You have hope. Jullie hebben hoop voor de toekomst. Om het leven nu in het nieuwe huis een vervolg te geven. Ik ga het even vertalen. Heel veel mensen zijn hun land ontvlucht, het zij per overland, het zij per boot, om elders een nieuwe toekomst te zoeken, nieuwe hoop te vinden. Mooier kunnen we niet eindigen. Je zegt dat jullie nu in het nieuwe huis opnieuw beginnen. Proberen de dingen die er zijn een plaats te geven. En dat je samen met God, die je hier ook hebt leren kennen. En ook in Iran al. Dat je daar je toekomst opbouwt samen in de gemeente en met vrienden die jullie hier gemaakt hebben. En wij wensen jullie ook een vrije, blije toekomst. We zingen met elkaar het lied Op bergen en in dalen.
We zijn al aardig aan het eind van deze dienst gekomen, maar ik wou toch ook wel graag 3 hele korte vakantieverhalen van vorige maand met jullie delen. En die hebben te maken met emotie. Ik las op de website van onze gemeente dat emotie, achter emotie is altijd een verhaal. Ik draai het nou maar om, ik heb een verhaal en daar hoort emotie bij. En ik denk dat jullie dat ook wel zullen merken. Ik zal proberen om het kort te doen, omdat het al 11 uur is. Mijn vriendin en ik waren vorige maand met vakantie aan de kust van Dalmatië. Dat ligt aan de Adriatische Zee, eigenlijk in het Balkangebied. En naast de prachtige natuur die we daar hebben gezien en beleefd, waren er ook 3... bezoeken aan 3 steden. Een klein stadje en 2 steden samen met een gids. Een vrouwelijke gids die ook Nederlands sprak. Een Dalmatische dame die Nederlands sprak. En de eerste stad die we bezochten met haar, onder leiding van haar, was een grote stad met veel verhalen. Maar, och mensen, het regende. Het spoelde. Het waren allemaal paraplu's. En we vonden dat natuurlijk erg jammer. Het was net de ene morgen van die hele vakantie dat het zo regende. Maar de dame ging stug door en aan het eind kwamen wij bij een kerk. Dat was het laatste stukje wat ze met ons wilde delen. Maar voor wij die kerk in kwamen, moesten we wat trappen op. En we kwamen op een open ruimte. Een dak boven het hoofd. We waren gelukkig droog. We stonden droog. We waren blij dat we uit die regen waren. En opeens, achter ons, als uit het niets, kwamen er 4 mannen in traditionele kledij. En die zongen voor ons zo verschrikkelijk ontroerend mooi. Net als de 3 priests, die cd die kennen meeste van ons wel, en El Divo. Zulke stemmen. En het was een enorme happening. We kregen kippenvel en we werden zeer ontroerd. En ik dacht later, toen ik met deze dienst ook een beetje bezig was, als je nou een stad vergelijkt, symbolisch, met de wereld. Daar gebeurt van alles. En dan in één keer ga je wat omhoog en dan kom je op een ruimte die overdekt is met een dak. Je hebt er iets steun in de rug en je hoort de prachtigste muziek. En ik vond dat een hele mooie overgang voor mijn eigen denken. En ik dacht aan Geertje Admiraal, die is al lang overleden, maar zij heeft mij iets moois geleerd. Zij deed een cursus Vrouw en Geloof. En ze kwam een keer heel enthousiast bij mij binnenvallen en ze zei, Ella, nou heb ik toch wat moois geleerd. Ik heb geleerd de Hebreeuwse letter, de eerste letter, de Bereshit. Het gaat van rechts naar links. Die betekent zoiets moois. Ik zal het je tekenen. En Geertje kon goed tekenen. Maar dit was een hele simpele tekening. Die kon ik ook nog. En ik zal het jullie proberen te laten zien. Je gaat dus van die kant naar die kant. En zij tekende een letter. Zo. En dat was open. En ze zei, weet je wat dat betekent, Ella? Dat is, je hebt een dak boven het hoofd, je hebt een steun in de rug, je hebt grond onder je voeten en je hebt een open mind naar de wereld. Ik vond dat zo prachtig. En ik dacht, ja, wij staan hier in die open ruimte en beneden is het volk, beneden zijn de sores, beneden is de regen, maar er is ook een soort escape. Je kunt eventjes gevoed worden met dingen die de dingen overstijgen. Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal was een klein stadje en ik had mij thuis ingelezen over de reis die we maakten via de computer. En dat kleine stadje, dat had de stad was beneden met alle wegen van alle kanten, die liepen alleen maar omhoog. En omhoog was de kerk. En we waren op zondagmorgen daar, zonder gids. En ook mijn vriendin en ik, die klauterden langzaam naar boven. Langs een van die vele wegen die naar boven gingen. En toen we dichterbij kwamen, hoorden we prachtige muziek en prachtig zingen. We waren verbaasd. En hoe dichter we bij kwamen, hoe mooier het klonk. Tot we dicht bij die deuren, bij die kerk waren. En zagen dat die deuren helemaal open stonden. En dat die kerk chockvol jonge en oudere mensen waren. Het was net het laatste van de dienst. En de priester gaf de zegen. Wij stonden zo aan de kant te kijken en te luisteren en ontroerd te zijn. En toen kwam het volk naar buiten. En het volk zong. De hele volle kerk kwam zingende naar buiten. Zo naar beneden. En bij die massa mensen. En dat trof mij persoonlijk het meeste. Omdat ik zelf ook een beetje aan de grens van het leven ben gekomen. Oude vrouwtjes. Helemaal in het zwart. Het zijn weduwen. Die zijn daar helemaal in het zwart. Ook die oude vrouwtjes. Aan de rand van het bestaan. Die zongen ook. Zelfs mijn vriendin, die niet gelovig is, die was ontroerd en dat deed haar wat. Ik zag het ook wel, ik wist het ook wel. En ik dacht, deze oude vrouwen, die moeten ook weer naar beneden. De stad is de wereld. En zolang je leeft, heb je te maken met de wereld waarin we leven. En toen iedereen weg was, bleven wij nog even samen boven. Liepen naar het kerkhof, wat om de kerk heen was. En ook daar was zoiets, Hans, ik zeg het maar weer, heiligs, sereens. En wij stonden daar en ik zag mijn vriendin, die niet gelovig is. En die zegt altijd, ik snap er niks van dat jij dat allemaal gelooft, zegt ze dan. En dan zeg ik, ik kan het je niet uitleggen. Maar zij stond daar, Stok is ook 80 jaar, tussen die graven. En beneden was de Adriatische Zee, prachtig blauw. En het was zo'n plaatje. En het was zo'n ervaring. En ik heb het haar verteld. Vorige week heb ik even met haar gebeld. Ik zei, jouw naam wordt genoemd in onze kerk. Want jij weet wel dat wij samen ook iets bijzonders hebben. Wat niet benoembaar is en wat misschien niet doorsnee gelovig is. Maar zij... gaat wel elk jaar naar de Matthäus Passion. En elk jaar komt ze daar geroerd en gesterkt weer vandaan. Ja, wat is geloof? Hoe beleef je het? En zij heeft 4 jaar lagere school gehad op een christelijke school. En ze zei mij, Ella, ik ken ook nog wel een paar versjes hoor, zei ze dan. En dan zei ik, nou laat maar eens horen. En we gaan nu al 12 jaar met elkaar ook een grote reis maken. En elke keer zingen wij samen, de Heer is mijn herder. En dan moeten wij vreselijk lachen. En dat is niet uitlachen, maar dat is omdat er zoiets goeds gebeurt. Ik hoop dat jullie dat een beetje voelen, dat dat ook emotie is, dat dat ook geluk brengt. Het derde verhaal is weer een stad waar die gids was. En die stad heeft ook van alles meegemaakt, net als de wereld van alles meemaakt. Veel overheersende landen, de Romeinen en de Italianen en de Ottomanen en recent ook de Serven, 20 jaar geleden. En, want het is daar de Balkan. En denk maar aan Sarajevo en Srebrenica, dat staat bij ons ook nog wel op netvlies. En zij vertelde daarvan, ook de grote scheiding tussen armoede en rijkdom. Nou, ook niet nieuw, dat is ook aan de orde van de dag en de wereld. En ik had ook over deze stad gelezen dat er iets heel bijzonders was. En ik hoopte dat we dat ook mee mochten maken. Dat was een zeeorgel. Ik wist echt niet wat ik me daarbij moest bedenken. Maar ik hoopte. Maar de dame had haar werk gedaan. Ze zei, ja, hier eindigt mijn taak. En ik dacht, ach, wat jammer, wat jammer. Maar mijn grote verrassing was dat ze zei, het hoort niet bij mijn werk, niet bij mijn pakket. Maar ik wil jullie eigenlijk nog iets bijzonders laten zien. Maar dan moeten wij een eindje lopen, want wij gaan helemaal naar beneden, helemaal aan de rand van die grote stad. Helemaal aan de rand van de wereld, zeg maar. En daar gebeurt het. Dus wij liepen met haar mee en we zagen daar een soort boulevard met heel veel mensen en die zaten heel stil. Die zaten heel stil, heel gewoon, allemaal rustig. En toen we dichterbij kwamen, hoorden wij ook waarom ze zo rustig zaten. Wij hoorden klanken als van orgelpijpen. Soms zachtjes, soms hard. Het waren ook klokken, het was heel bijzonder. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik ben niet technisch. Maar het is iets van flessen op de bodem van de zee. Die rollen met de golven mee. En vandaar ook het verschil in geluid. Die zijn met elkaar verbonden. Het was een heel aparte belevenis. En ook dat deed mij wat. Dat was het extra van de vakantie. En ik heb de mooiste foto van mijn vakantie is dat mijn vriendin Suze daar op het kerkhof staat. In die sirene setting. Dat is mijn mooiste foto deze keer van mijn vakantie. En omdat we het over de zee hebben, over God die aan de rand van de maatschappij misschien staat, maar er wel is, wou ik graag nu eindigen met Scheepke onder Jezus' hoede. De eerste twee versen. Maar weer met een psalm. Een psalm uit Gods woord. Van David. En hij noemt God. God, ik zal. Wij kennen wel het begrip. God, ik ben. Hè? Ik ben die ik ben. Hij noemt hem ook. God, ik zal. En dat is toekomstgericht. God, in uw daden. God, ik zal. Heb ik u steeds weer herkend. Dat gij nooit weg zijt gelopen. Van uw verstokte mensen. Dat gij orde schept in de chaos van deze verblindende wereld. En dat gij ons onvoorwaardelijk vasthoudt. Dat is uw naam, uw beginsel. Waar zal ik u brengen mijn dank? In de bijeenkomst der scharen? In uw lieve gemeente zal ik diep voor u buigen. We gaan staande zingen. Ga met God en hij zal met u zijn en dan zal Piet ons de zegen meegeven, ja.
Yeah. Ella heeft gevraagd of ik misschien mijn zegen, die ik vaak aan het einde van de dienst geef, of ik die vanmorgen ook zou willen uitspreken. En ik denk, het is goed om even daarbij stil te staan. Ik heb het dan over de vrede. De vrede van God. In die zin zou ik zeggen, woorden van vrede. En ik denk, als je zegt, wat bedoel je daarmee? Dan is dat iets van het geheim van deze bijeenkomst vanmorgen. Zien, soms even. Eigenlijk, Wiebe, even de ervaring, even opgetild worden. Even blijven hangen. Even dat woord, samen in de naam van Jezus. Even het, Melina, je had het over hoop. Hoop niet als het komt aan, maar hoop dat een inspiratie kan zijn. Denk ik, nou durf ik het aan. Nou, die vrede waar ik het over heb, heeft hiermee te maken. Dat je even dat gevoel hebt, zien soms even. En dat die woorden met je meegaan. En zo wil ik ook deze woorden vanmorgen uitspreken. De vrede van God, waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Die vrede. Vullen onze harten in het vertrouwen dat Hij met ons is. Wie wij ook zijn en waar wij ook gaan. Amen.